dit najaar 50 jaar geleden. En de preek, de overdenking van vanmorgen heeft daar ook wel een beetje mee te maken, want dat gebeurde naar aanleiding van het lezen van het Johannesevangelie. Het hoofdstuk wat ik zo dadelijk een stukje van met je wil lezen en overdenken. En dat doe ik allemaal onder het thema van bevrijding uit de gevangenis van het vooroordeel. Vooroordeel. Een paar honderd jaar geleden dachten knappe mensen, wetenschappers, hoe kan zoiets simpels als het drinken van een glaasje citroensap de oplossing zijn voor zoiets verschrikkelijks als scheurbuik onder zeelieden? Scheurbuik was lange tijd een groot mysterie. Het was een enge kwaal onder zeevarenden. Je kreeg in de mond, op je armen en op je benen bloeduitstortingen en dat was het begin van het einde. In de tijd dat er nog geen stoomboten waren, zeg maar tussen de tijd van Columbus en dat de stoomboten er kwam, zijn er meer dan 2 miljoen zeevarenden overleden aan ziekte onderweg en dat was voornamelijk scheurbuik. Meer dan 2 miljoen. Vasco da Gama, die in 1499 de tocht naar India maakte, verloor 2/3 van zijn bemanningsleden aan scheurbuik. Magel Haan, die de grote oceaan voor het eerst overstak, verloor 80% van de bemanningsleden aan scheurbuik. In die tijd hield men rekening met een lange zeereis met een verlies van 50% van de bemanningsleden. Het was een verschrikkelijke ziekte. En gerenommeerde wetenschappers die waren ervan overtuigd dat dat kwam door problemen met de bloedcirculatie. En creatieve scheepsartsen aan boord, die kregen de indruk dat als ze in een haven waren en verse groenten en verse fruit aan boord namen, dat die verse groente en verse fruit hielp in het genezen van de ziekte en het voorkomen van de ziekte. Maar lange tijd waren de knappe bollen, de wetenschappers, die dachten, ach, hoe kan zoiets simpels de oplossing zijn van zo'n groot en ernstig probleem? Het vooroordeel kan heel gemakkelijk in de weg staan om de oplossing te vinden die misschien zo voorhanden ligt. En vandaar dat ik wil nadenken over bevrijding uit de gevangenis van het vooroordeel. En ik wil lezen Johannes 1, vers 43 tot vers 49. Johannes hoofdstuk 1, vers 43. We zien hier Johannes evangelie begint, hè? Ik kom daar zo dadelijk nog wel op terug, op een hele bijzondere manier. Dan vertelt het over Johannes de doper, die ziet Jezus en zegt, zie het lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt. Dan roept Jezus, die roept de eerste discipelen die apostelen zullen worden, Andreas en Petrus. Dan komt Filippus, en daar gaat vers 43 over. De volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan en daar ontmoette hij Filippus. Hij zei tegen hem, ga met mij mee. En Filippus kwam uit Bethsaida, uit dezelfde stad als Andreas en Petrus. En hij kwam Nathanael tegen en zei tegen hem, ik zeg er gelijk bij, hier gaat het over Nathanael. Ik ga een fout maken hier vanmorgen, want ik heb een kleinzoon, die is net 2 jaar geworden, en die heet Nathaniel. Maar hier gaat het over Nathanael, dus ik denk bij mezelf, ik zal waarschijnlijk wel een keer in de fout gaan. Maar het is Nathanael. Nathanael, die zegt dan tegen hem, hij kwam Nathanael tegen en zegt tegen Nathanael, Wij hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft. En over wie ook de profeten spreken. Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazareth. Uit Nazareth, zei Nathanael. Kan daar iets goeds vandaan komen? Ga zelf maar kijken, zei Filippus. Jezus zag Nathanael aankomen en zei, dat is nu een echte Israëliet, een mens zonder bedrog. Waar kent u mij van? Vroeg Nathanael. En Jezus antwoordde, ik had jou al gezien, voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat. Rabbi, u bent de zoon van God. U bent de koning van Israël, zei Nathanael. Tot zover. Filippus, die wordt geroepen door Jezus, die tegen hem zegt, volg mij, ga met mij mee. En dan gaat Filippus naar zijn, waarschijnlijk noem ik maar zijn vriend, Nathanael. En dan zegt hij tegen Nathanael, joh, wij hebben de man gevonden waar Mozes en de profeten over spreken. En hij zal geweten hebben dat Nathanael zijn belangstelling had. Nathanael was waarschijnlijk iemand die de schrift wat dat betreft goed kende. En misschien ook wel iemand die verlangde. Dat leefde in die tijd, leefde dat behoorlijk. Dat er werd uitgezien naar de komst van de Messias. En zodoende gaat hij naar hem toe en hij weet dat zijn belangstelling heeft. Dus hij zegt, joh, we hebben hem gevonden over wie Mozes en de profeten schrijven. En dan zegt hij erbij, het is Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazareth. En dan reageert Nathanael met te zeggen, joh, Nazareth, er kan toch niks goeds komen uit Nazareth. En dat kan ook blijk geven uit het feit dat Nathanael goed op de hoogte was met de schrift. Want niet één keer in het Oude Testament wordt Nazareth genoemd. Wel bijvoorbeeld door Micha Bethlehem. Dus hij zegt, maar kan er uit Nazareth wat goed komen? En dan zegt Filippus tegen hem, joh, kom zelf kijken. Kom en zie. En dan gaat Nathanael en dan zegt Jezus twee dingen die een gigantische indruk maken op Nathanael. Het eerste wat hij zegt is, hier is een ware Israëliet, is een mens zonder bedrog. Als je daar in het Grieks naar kijken gaat, wat voor woord wordt daar gebruikt, hè, dat zonder bedrog, dan betekent dat woord in het Grieks, dat is iemand die houdt je niet voor de gek. Het is iemand die zal je niet misleiden. Het is iemand die zich niet anders voordoet dan die is. Hij haalt geen trucjes met je uit. Wij zouden zeggen, het is een man uit één stuk. Of zoals de Engelsen wel zeggen, what you see is what you get. He, wat je ziet, dat is wat je krijgt. De binnenkant en de buitenkant, dat is hetzelfde. Dat vind ik op zich heel interessant. Dat een kwaliteit is die Jezus kennelijk zoekt in de mannen die hij gaat kiezen om apostel te worden. Dat is een kwaliteit die Jezus waardeert. En dan denk ik bij mezelf, staat dat soms niet een beetje haaks op de wereld die wij, de evangelische wereld die wij creëren? Gisteren las ik in de krant, ik heb het uitgeknipt, een artikel. Evangelische superster in Brazilië wordt beschuldigd van moord op haar man. Deze vrouw is groot geworden door het schrijven van prachtige christelijke liederen. Ze heeft een kerk gesticht en ze is een superster. Sommige van die supersterren hebben hun eigen bodyguards. Ze worden rondgevlogen in vliegtuigen. Als je ze wil horen spreken in een weekend betaal je daar dik geld voor. Dat is wat wij creëren. Maar is dat wel eerlijk? En zijn zij wel eerlijk? Jezus ziet Nathanael en zegt, dit is een man uit één stuk. Dat is een man die speelt geen spel met je. What you see is what you get. Een eerlijke man. Dat is prachtig dat dat van Nathanael gezegd wordt. Maar het verbaast Nathanael. Want hij heeft deze Jezus nooit gezien. Hoe kan hij dat weten? Maar dan gaat Jezus verder en dan zegt hij nog iets wat hij helemaal niet weten kan. Hij zegt, Nathanael, ik zag jou al, voordat Filippus bij je kwam, zitten onder de vijgenboom. Bam, die komt binnen. Wij weten niet waarom dat zo binnenkomt, maar het kan heel goed zijn. Hij zat onder de vijgenboom. Wat doe je onder de vijgenboom? Wel, het zou kunnen zijn dat hij daar in de koelte van de vijgenboom misschien wel zat te overdenken. De teksten in de Bijbel over de komst van de Messias. Misschien zat hij iets anders te overpeinzen. Misschien had hij een bijzondere tijd van gebed. Het zal iets bijzonders geweest zijn en iets bijzonders betekend hebben. En Jezus zegt, Nathanael, ik zag jou al onder de vijgenboom. En dan, Nathanael, zijn man uit één stuk, eerlijk en oprecht, trekt gelijk de conclusie en roept het uit. U bent Gods zoon. En dan zie je, dat is weer heel interessant, want dat is helemaal in de lijn van waar het Johannesevangelie over is, voor is geschreven. Eventjes over het vooroordeel. Wat is een vooroordeel? Nathanael zegt, ja, maar kan uit Nazareth wat goeds komen? Zijn vooroordeel was, hij komt uit Nazareth, kan niet goed zijn. Klaar, uit. In de Bijbel vind je meer frappante voorbeelden van mensen die bevooroordeeld zijn. Een heel mooi voorbeeld is bijvoorbeeld Naaman de Syriër. Hij is een generaal en hij heeft in Syrië een slavin in huis, maar de man wordt melaats. En dat slavinnetje is Joods, een Joods meisje. En het Joodse meisje, die kent een groot profeet in Israël, een beroemdheid, Elisa. En Elisa doet ook hele wonderlijke dingen. En die geneest soms mensen. Dus ze zegt tegen haar baas, ze zegt, och, kon u maar naar Israël, naar die profeet, die kon u misschien beter maken. En dan besluit hij om dat te gaan doen, dat is wel heel mooi. Dus met een hoop mensen in zijn wagen gaat de generaal naar Israël toe, zoekt Elisa op, vindt hem uiteindelijk, is zeer teleurgesteld over het feit dat de man niet eens de moeite neemt om naar buiten te komen om zich voor te stellen. Maar hij laat de boodschap overbrengen, ga maar zeven keer onderdompelen in de Jordaan en dan ben je weer beter. En dan wordt Naaman boos. Dan denkt hij, ja, zeven keer in de Jordaan. Ik heb in Syrië hele mooie rivieren. Waarom zou ik in dat kleine Jordaantje zou ik me zeven keer moeten onderdompelen? Hij zegt, dat doe ik niet. Hij gaat naar huis toe. Dan zegt iemand tegen hem, Naaman, waarom zou je het niet gewoon proberen? En dan besluit hij om toch dat er maar te proberen. En over zijn vooroordeel heen te stappen. En dan wordt hij genezen van zijn melaatsheid. Een vooroordeel, dat is een mening die op onvolledige of geen feiten gebaseerd is. Het kan ook heel makkelijk een veralgemenisering of een karikatuur van mensen zijn. Op 17 mei, toen de ellende tussen Gaza en Israël plaatsvond, las ik in de krant over een Joods-Islamitisch netwerk met de naam Yalla. En dat zoekt verbinding, ontmoeting en solidariteit tussen moslims en Joden. Zij verlangen naar een Nederland zonder moslimhaat en zonder Jodenhaat. Tijdens de oorlog tussen Gaza en Israël riepen zij op om toch vooral naar elkaar te blijven luisteren. Op een manier zoals we zelf ook gehoord zouden willen worden. En dan stond erbij, wanneer je boos bent op de Israëlische regering, zeg dan niet al die Joden. En als je boos bent op Hamas, zeg dan niet al die moslims. Dat zijn veralgemeniseringen die kunnen leiden tot een misplaatst vooroordeel. Ik herinner mij, dat heeft een diepe indruk op mij gemaakt, dat ik in 1974 van huis vertrok om in België bij OM, Operatie Mobilisatie, te gaan werken. Voor evangelisatiewerk. En wij kenden iemand die had in de oorlog bij de NSB gezeten. En mijn moeder die zei, Joop, misschien zou je afscheid van hem kunnen nemen, want hij ligt doodziek op bed, hij zal niet lang meer leven. En misschien dat je nog wel met hem over de Heer kunt praten. Nou, ik ben naar die man toegegaan. Ik vond dat bijzonder moeilijk. Ik had nooit iemand op een sterfbed zien liggen. De man was een oude man, ik was een jonge snothaap. Dus ik vond dat moeilijk. Maar ik heb gebeden en ik ben op pad gegaan. Maar het was helemaal niet moeilijk om met die man over God te praten. Weet je hoe die is gestorven? Hij lag met longkanker als fel overbeen op zijn bed en zei, hoe kan ik nou in Jezus geloven? Jezus was een Jood. Zo is die man de eeuwigheid ingegaan. Een oud NSB'er. Vol van een gigantisch vooroordeel. Vooroordelen kunnen je geweldig in de weg zitten. En kunnen je geweldig misleiden. En ik moet erbij zeggen, wij hebben er allemaal mee te maken. Vooroordelen heb je overal. En zeker als je gaat getuigen van je geloof, dan loop je er tegenaan. Dat mensen bevooroordeeld zijn. Als jij over het christelijk geloof spreekt, dan loop je er absoluut tegenaan. Wat zijn bijvoorbeeld vooroordelen die mensen naar het christelijk geloof hebben in onze tijd en in onze maatschappij? En ik zou je de vraag willen stellen, noem er eens een paar. Ja, dan mag ik niks meer als ik ga geloven. Oké, christenen voelen zich beter. Ja, dat is het vooroordeel. Saaie boel, joh, de kerk. Hè? Ja, dat is natuurlijk een vraag, hè, die er is. Ja, een vraag die er is. Ja. Dat is een vraag die heel veel voorkomt. Als God liefde is, waarom is er dan zoveel ellende in de wereld? Maar bijvoorbeeld, God is een illusie. God bestaat gewoon niet. Het vooroordeel. De natuurlijke wereld, dat is alles wat er is. Is dat zo? Kun je dat bewijzen? Met de dood is het afgelopen. Echt waar? Is dat bewezen? Godsdienst, zei Marx, is opium voor het volk. Iemand zei het al, de kerk is saai. De Bijbel is achterhaald. Ik hoorde het een mevrouw nog zeggen tegen mijn vrouw toen we praten over het geloof. Die Bijbel, de wetenschap heeft het toch allemaal achterhaald? Vooroordeel. Het vooroordeel dat geloven en het bedrijven van wetenschap, dat gaat niet samen. Of de wetenschap heeft alle antwoorden. Is dat wetenschappelijk bewezen? De wetenschap alle antwoorden heeft? Soms moet je dan ook, als je getuigt, en voor de kerk, als we in wat we uitdragen en uitstralen, dan moeten we daar rekening mee houden. En dan moeten we soms de eerste stap zetten om proberen om bepaalde vooroordelen uit de weg te ruimen. Op de TU in Delft hebben een aantal professoren dat jaren geleden een keer gedaan door een advertentie te plaatsen in een studentenblad. En in de advertentie zeiden ze, als je hier aan de TU komt studeren, kan de indruk soms ontstaan dat geloven in God en in de Bijbel, dat dat niet samengaat met het bedrijven van wetenschap. Wij willen je laten weten dat wij daar heel anders over denken. En toen was het getekend door 25 hoogleraren en professoren aan de TU van Delft. Die wouden het vooringenomenheid, het vooroordeel wegnemen. Wetenschap en geloof gaat niet samen. Ik was van de week had ik een echtpaar op bezoek. Die werken met OM en wonen in de Schilderswijk in Den Haag. En werken met name onder Turken. Ze hebben ook ooit in Turkije een gemeente gesticht. In de plaats waar vroeger Laodicea was. Daar hebben zij een gemeente gesticht. En zij zijn nu bezig om YouTube-films te maken in het Turks. Om Turken te helpen om vooroordelen, om die weg te nemen. En toen vroeg ik hun, als je nou dat doet, wat zijn de belangrijkste vooroordelen naar het christelijk geloof die er leven onder Turkse mensen? En toen gaven ze me de 3. En eigenlijk kun je zeggen, dat is niet alleen voor Turkse mensen, dit geldt voor alle moslims. Het eerste vooroordeel is, de Bijbel is vervalst door christenen. Dat is het eerste. Dus wat jij hebt, dat is vervalst. De Koran is echt, maar dat wat jij hebt is vervalst. Het tweede vooroordeel wat ze hebben is, de hele westerse wereld is christelijk. Alles wat er aan films uit Hollywood komt, dat is de christelijke cultuur. Het derde vooroordeel wat zij hebben is, ja, maar Jezus is niet aan een kruis gestorven. Een ander. Het Johannesevangelie heeft een uitgesproken doelomschrijving. Als enige boek in de Bijbel is er zo'n duidelijke doelomschrijving waarom dit boek, het evangelie zoals Johannes het heeft beschreven, waarom dat is geschreven. En Johannes zegt het, hij zegt, dit heb ik geschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam. Ik vind het een prachtige verwoording en het is de moeite waard om daar eens goed naar te kijken. Hij heeft dit opgeschreven opdat u gelooft. Het woord geloof in het Johannesevangelie komt 98 keren voor. Daarvoor heeft hij het opgeschreven, opdat u gelooft, opdat jij gelooft, opdat ik geloof, als ik zijn boek zou lezen. En opdat wij geloven dat Jezus de Messias is, de Zoon van God. Opdat wij dus een antwoord zouden krijgen op de vraag, wie is Jezus Christus? En dan staat er dat we nog verder gaan dan alleen dat we dat geloven. Ja, dat we door dat geloof tot leven zouden komen. Dat is uiteindelijk het doel. Het geloof wordt dan de opstap tot echt leven. Dat we echt zouden leven in het hier en nu. En tot in eeuwigheid. En dan zie je dat Johannes begint heel cryptisch als hij zijn boek begint. In het Nederlands, in de nieuwe vertaling staat, in het begin was het woord was bij God, het woord was God. In het Grieks staat daar, in het begin was logos. Logos was bij God. Logos was God. Dat begrip logos, dat was een bekend begrip in de Griekse filosofie. Logos, dat was wat Griekse filosofen geloofden, dat er aan het universum een rationele en een morele orde ten grondslag lag. En die grondslag noemden zij logos. Logos was oorsprong, bedoeling, zingeving. En Johannes schrijft dus dat logos was in het begin. Maar logos was gelijk aan God. Nou, logos was God. En dan zegt hij in het tweede vers, het was in het begin bij God. En vers 3, alles is erdoor ontstaan. Zonder dit is niets ontstaan dat bestaat. Dus logos is de oorsprong van alles wat is. Maar dan gaat hij verder in vers 14. En dan zegt hij in vers 14, logos is mens geworden, heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige zoon van de Vader. Logos is een persoon en die persoon is Jezus Christus. Nou, dat klonk in Griekse oren belachelijk. Maar het had ook aantrekkelijke kanten. Want als dat waar was, dan ging het dus niet om diepzinnige filosofische zaken of een onhaalbare discipline waar je in je leven aan zou moeten onderwerpen, maar het ging om een relatie. En die kon iedereen aangaan. Rijk, arm, onderlegd of niet onderlegd. En dan beklemtoont Johannes meer dan Matthäus, Marcus en Lucas dat deze Logos mens geworden is, dat hij Jezus Christus heet en dat Jezus de Godmens is, de Zoon van God. En dan schrijft hij het Johannes-evangelie om ons daarvan te overtuigen. Het Johannes-evangelie telt 28 ontmoetingen met Jezus. Vanmorgen hebben we er een paar van gezien. Jezus ontmoet Andreas, hij ontmoet Petrus, hij ontmoet Filippus en dan ontmoet hij Nathanael. Er is al een interessante vraag: waarom zoveel ontmoetingen beschreven in het Johannes-evangelie? Ik denk dat dat is omdat Johannes ons wil overtuigen te geloven dat het Jezus is. Maar iedereen heeft weer zijn eigen sores. Iedereen heeft weer zijn eigen tegenwerpingen, problemen daarmee. Voor de een is een vooroordeel, Nathanael. Voor de ander is het weer de leefwereld van de wet en regelgeving waar die uitkomt, Nicodemus. Voor de ander is het weer de stigmatisering waarmee je te maken hebt, de Samaritaanse vrouw. En voor weer een ander is het de twijfel die je dwars zit, Thomas. Allerlei ontmoetingen worden beschreven, zodat er altijd wel een ontmoeting is waar jij je mee kan vereenzelvigen. Prachtig is dat. Dan is de vraag, wie was Nathanael? Ik wil suggereren dat Nathanael een van de 12 apostelen is geworden. We komen zijn naam maar 2 keer voor, tegen, en dat is beide keren in het Johannes-evangelie. 1 keer aan het begin en 1 keer aan het eind. In de andere evangelie worden 4 keer lijsten gegeven met de namen van al de apostelen. Daar wordt de naam Nathanael niet in genoemd. Maar daar wordt altijd, alle 4e keren, bij Filippus Bartolomeus genoemd. En het is zeer waarschijnlijk dat die Nathanael Bartolomeus is. De naam Nathanael betekent God heeft gegeven. Bartolomeus betekent gewoon zoon van Telmai. Dus hij is Nicodemus, hij is Nathanael, de zoon van Telmai. Alle oude kerkelijke geschriften noemen Filippus en Bartolomeus ook altijd samen. In hoofdstuk 21, na de opstanding van Jezus, dan zegt op een gegeven ogenblik Petrus tegen zijn andere collega's, het zijn allemaal apostelen. Wij hebben hier gelezen van de roeping van apostelen. En dat geeft ook de indruk dat Nathanael daar ook bij hoort. Na de opstanding uit de dood zegt Petrus tegen de andere apostelen, joh, ik ga weer vissen. En dan is Nathanael daar ook bij. En er wordt genoemd dat hij uit Kana komt in Galilea. Dus Nathanael hoort bij de groep van die apostelen. Dus waarschijnlijk is hij 1 van de 12. Waarschijnlijk is hij Bartolomeus. Dan is hij later naar Perzië gegaan, naar Indië gegaan, naar Armenië gegaan en is hij als martelaar gestorven. Ik vind de apostelen heel bijzonder. Ik heb me de laatste paar jaar vaak afgevraagd, waarom wordt er bij ons in de kerk zo weinig gesproken over de apostelen. Ze waren heel bijzonder, ook in Gods ogen. Wij lezen in het boek De Openbaring dat het nieuwe Jeruzalem is gefundeerd op fundamenten met de namen van de 12 apostelen. Wij danken het Nieuwe Testament aan de 12 apostelen. Wij geloven op basis wat de 12 apostelen ons hebben overgeleverd. Dan is de vraag, als Nathanael dan van zijn vriend hoort van joh, ik heb hem gevonden waar Mozes en de profeten over spreken. Waarom die verbazing van Nathanael? Waarom gelijk zijn? Dat kan niet joh, kan er uit Nazareth wat goeds komen? Wel, in de eerste eeuw na Christus was Nazareth een piepklein, onbetekenend gehucht, gelegen op een berg. Het lag niet aan de handelsroute, het had een oppervlakte van waarschijnlijk minder dan 4 hectare. Op grond van de omvang van een gevonden grafveld uit de periode van koning Herodes, dus uit die tijd, schat de archeoloog Jonathan Reed de bevolking van Nazareth uit die tijd op minder dan 400 mensen. Het was dus echt een gehucht. In de evangelie wordt Nazareth genoemd als woonplaats van Jozef en Maria. Het is in Nazareth dat de geboorte van Jezus wordt aangekondigd. Daar groeit hij op. Later wordt hij genoemd Jezus uit Nazareth. Pontius Pilatus laat een bord op het kruis boven zijn hoofd vastspijkeren met de woorden Jezus uit Nazareth, koning van de Joden. Maar Nazareth komt in het hele Oude Testament niet één keer voor. Dus het is een hele onbetekenend gehucht in Galilea. Galilea, dat stelde al niet veel voor. De Joden in Jeruzalem keken neer op Galilea. In die tijd woonden er meer heidenen in Galilea, sowieso, dan Joden. En binnen Galilea werd er weer neergekeken op dat gehucht Nazareth. Dus het was werkelijk het minste van het minste. Dus vandaar dat Nathanael zegt, ja, maar dat kan toch niet, joh. Uit Nazareth kan toch nooit wat goeds komen? En dat is ook weer heel mooi, want dat laat zien hoe God werkt. Hij heeft het minste uitverkoren om het meerdere te beschamen. En zo doet God het nog altijd. Nou, zijn vooroordelen zijn als een gevangenis. Die kunnen je geketend houden. Ik ken het verhaal van een Duitse theologe die Eta Linnemann heet. Eta Linnemann kreeg op haar 51ste een eredoctoraat. Zij heeft een standaardwerk geschreven dat op veel theologische faculteiten in de wereld, in de vrijzinnige theologische faculteiten, wordt gebruikt. Haar uitgangspunt voor haar boekwerk over de evangeliën en met name over de gelijkenissen van Jezus waren gestoeld op de historisch-kritische methode van omgaan met de Bijbel. Rudolf Bultmann was haar collega en haar leermeester. En wat dat betekent is, Nico Terlinde, die zegt het zo, die is in dezelfde stroming. God is slechts de personificatie van wat de mens zelf heeft ontdekt. Kuytert noemt het de theologie van beneden en niet van boven. Het is de mens die heeft dat allemaal bedacht. Er is geen persoonlijke God die zich openbaart. Er is geen persoonlijke God die handelend optreedt ten behoeve van hen die op hem wachten. Dat is het denkbeeld. Dat is het framework van die moderne theologische benadering. Maar 7 jaar na haar eredoctoraat zorgde Eta Linnemann voor enorme ophef in de theologische wereld. Zij verzocht namelijk de lezers van haar boeken en publicaties om haar boeken en publicaties te vernietigen. Wat was er gebeurd? Zij was een jaar eerder tot persoonlijk geloof gekomen. Bij een gebedskring waar ze zich bij had aangesloten, waren ze gaan bidden voor dingen en had ze dingen zien gebeuren die zij op geen andere manier kon verklaren dan dat was een antwoord op gebed. En dat leidde ertoe dat Eta Linneman haar oude denkbeelden overboord zette en tot geloof kwam. Haar vooroordeel aan de kant om de werkelijkheid zoals die is geopenbaard te zien. Het is interessant dat in die tijd Bram Krol haar naar Nederland haalde om op de theologische faculteiten in Nederland haar verhaal te doen. En dat de Universiteit van Nijmegen zei, nee, bij ons kan ze niet komen. Oh nee, waarom niet? Nee, als zij komt, kunnen we haar boeken wel weggooien. Ja. Gevangen in het vooroordeel. En dan is de vraag, hoe wordt een vooroordeel nou weggenomen? Wel, bij Nathanael wordt het weggenomen door de wonderlijke dingen die Jezus tegen hem zegt. Waarvan hij weet. Ja, hoe kan hij dat weten? Hij kent mij niet eens. Dus hoe kent hij mij als iemand die echt is, die niemand in de maling zal nemen? En hoe kent hij mij dat ik straks onder de vijgenboom gezeten heb? En dat maakt zo'n impact op hem dat hij zijn vooroordeel aan de kant zet. De Heilige Geest speelt een hele belangrijke rol in het wegnemen van een vooroordeel. Je vindt dat op de Pinksterdag. De Joden die kort daarvoor nog en masse geschreeuwd hebben, weg met hem, kruisig hem, kruisig hem. Die horen Petrus spreken vanuit het Oude Testament en van Jezus getuigen. En dan werkt de Heilige Geest daar zo krachtig doorheen dat er wordt gezegd van de toehoorders dat ze diep in hun hart getroffen worden. En zeggen, man en broeders, wat moeten wij dan doen om gered te worden, om behouden te worden? En dan vind je bij Paulus, Paulus was een Farizeer. En Paulus had zijn vooroordeel. Jezus kon niet de Messias zijn, het was een misleider. Totdat Jezus hem ontmoet en zich aan hem openbaart. Dat is natuurlijk een mega wonder die een enorme impact in zijn leven heeft gehad. En die in één keer zijn vooroordeel in rook ziet opgaan. En Paulus wordt een apostel, een volgeling van Jezus. En dan denk ik aan James Toor. James Toor vertelde dit verhaal ooit voor de televisie. Hij is een topwetenschapper. Hij stond kort geleden op de lijst van 50 meest invloedrijke wetenschappers uit onze tijd. En toen vertelde hij hoe hij tot geloof in Christus was gekomen. Hij zei, ik was een student en ik was in de wasseretten. Ik zie die James, die beroemde wetenschapper, daar al staan met zijn plastic zakje met zijn ondergoed erin. Wachten tot hij aan de beurt is om in de wasseretten zijn spul te wassen. En dan staat er een andere student die daar ook wacht en die gaat een gesprek met hem aan. En die getuigt over zijn christelijk geloof en die legt hem het evangelie uit. Nou, zegt James Toor, hij zegt dat is niet voor mij. Ik ben geen zondaar, ik heb nog nooit iemand vermoord. En dan pakt die jongen, die pakt zijn Bijbel en die leest de tekst met hem. Hij zegt, nee, je hebt nooit iemand vermoord, moet je dit eens lezen. En dan leest hij die tekst. Ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, die heeft overspel met haar gepleegd. James Toor die denkt, hoe weet die vent dat ik verslaafd aan porno ben? Dat maakte zo'n impact in hem, dat in één keer zijn vooroordelen in rook opgingen. Want dat was zijn probleem. Hoe wordt een vooroordeel weggenomen? Wel, dat kan zijn doordat je volledige informatie krijgt. Het kan een bijzonder werk van de Heilige Geest zijn. Het kunnen rake woorden zijn. Het kan een bijzondere gebeurtenis zijn. Het woord van God kan een rol spelen daarin. De opstanding van Jezus is natuurlijk het summum om mensen de ogen te openen. Als het waar is dat, dan kan het toch niet anders dan. En dan geldt de belofte voor iedereen dat er bevrijding is. Bevrijding voor iedereen die oprecht zoekt. Jezus belooft, zoekt en je zult vinden. Maar wij moeten ervoor waken om niet te snel in karikaturen, veralgemeniseringen en ongegronde vooronderstellingen te belanden. En als we met anderen omgaan en ook van ons geloof getuigen, dan moeten we ook uitgaan van vooronderstellingen die er bij mensen leven aangaande het christenleven. En dan kunnen we ze ook uitnodigen. Kom en zie. En dat betekent niet dat iedereen zal komen en zien. Ik heb van de week nog een vrouw die kanker heeft. Haar dagen zijn geteld. Totaal niet bekend met de Bijbel. Altijd veel gereisd in het leven. Ik zeg, nou heb je altijd zoveel gereisd in je leven. Voor elke reis heb je je zo voorbereid. Je hebt je georiënteerd. Waar ga je naartoe? Je hebt alle voorbereidingen getroffen. Ben je soms weken, maanden mee bezig geweest. En nou ga je op de reis van je leven. Zou je niet het Johannesevangelie één keer doorlezen? Dat je weet wat daarin staat. En dan kan je ermee doen wat je zelf wil. Maar nee hoor. Nee. Het doet pijn. Als mensen dan zeggen, nee, dat wil ik niet. De uitnodiging is, kom en zie. Lees het voor jezelf. Overdenk het voor jezelf. Kijk eens naar het hele plaatje en alle informatie, voordat je al te snel conclusies trekt. Zoek en je zult vinden. En de les van Nathanael is natuurlijk zeker voor mensen die nog niet zo ver zijn dat ze kunnen zeggen, ja, ik geloof van harte in Jezus. Wel, waak ervoor om Jezus niet met jouw vooroordelen aan de kant te laten staan. Maar geef hem een eerlijke, oprechte kans. En dan vind ik nog iets heel moois in deze gebeurtenis. En dat is dat Jezus zo mooi tegen Nathanael zegt. Nathanael, ik zie in jou dat je een oprechte man bent. En dan denk ik bij mezelf, dat moeten wij ook leren. Om elkaar te zeggen wat de mooie dingen zijn die je in de ander ziet. U weet dat 2 jaar geleden mijn vrouw is overleden. En dan denk ik wel eens nu, och joh, ik heb te weinig dit gezegd, ik heb te weinig dat gezegd. Wel, als je getrouwd bent en je hebt elkaar nog, dan zou ik zeggen als je straks naar huis gaat, zeg dan nog eens een keer tegen elkaar de mooie dingen die je ziet in die ander. Als je kinderen hebt, zeg het tegen je kinderen. Dat je het niet alleen denkt, dat je het niet alleen wel weet, dat je niet alleen wel denkt, och, maar dat weten ze toch al, maar zeg het tegen elkaar. En als je denkt aan je ouders, en je ziet mooie dingen in je vader, in je moeder, dingen die je erg waardeert. Zeg het eens tegen ze. Zeg het eens, ik zie altijd in u en dat vind ik zo mooi. Wou ik eens even tegen u zeggen. Dat is wat Jezus doet met Nathanael. Hij zegt, ik zie in jou een echte Israëliet. Een man uit 1 stuk, zonder bedrog. Zullen we samen danken en bidden? Heren, we danken u voor wie u bent. Het is zo prachtig om te zien hoe u omgaat met mensen, zoals beschreven in de evangelie. Maar u gaat zo prachtig ook om met ons. Als wij hier vanmorgen ons verhaal zouden kunnen vertellen hoe we ertoe gekomen zijn om ons leven aan u te geven, dan zouden we allemaal prachtige verhalen horen. Iedereen weer anders. Maar Heer, we danken u dat u ons hebt gezocht en dat u ons hebt gevonden. Ik dank u dat u mij 50 jaar geleden hebt gezocht en dat u mij hebt gevonden. En dat ik deze dingen las in Johannes hoofdstuk 1 en voor het eerst hardop bad dat ik helemaal mijn leven in uw handen wilde leggen. En Heere Jezus, dan leven we in een land en in ongetwijfeld ook binnen families en kennissenkringen en buren en collega's, boordevol vooroordelen. Leidt u ons door de Heilige Geest om getuigen van u te zijn en niet om anderen alleen maar meer voedingsbodem tot verkeerde vooronderstellingen te geven. Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen.